Ja, het is een hoopvolle dag vandaag. Het is namelijk zondag, de dag waarop we stilstaan bij de overwinning van de Heer Jezus. En het is Vaderdag. Nou, voor mij als vader betekent dat vandaag weer overladen worden met lieve woorden. Een prachtige brunch door mijn dochters, zoon en vrouw. Misschien betekent het voor jou ook iets, misschien niet. Misschien is het spannend, misschien is het voor jou een dag die ook wel pijn veroorzaakt. Want ja, het wordt allemaal heel romantisch over gedaan, maar het is niet zo romantisch voor jou. We zitten hier allemaal heel verschillend, maar er is één ding waar we vandaag, als we samenkomen als gelovigen, ons in mogen verenigen. Dat of je nou natuurlijk hebt getroffen op dit gebied of niet, we hebben het in het geestelijke allemaal getroffen. Allemaal even erg getroffen. Want wij hebben een hemelse Vader die ontzettend van ons houdt en die naar ons omziet. En die een geweldige weg met ons gaat. En eigenlijk is het Gods verlangen altijd geweest, al die tijd, al die jaren, door de eeuwen heen, dat mensen hem zouden kennen als vader. Wij vinden dat misschien heel gewoon. Maar al voordat Jezus kwam, was het verlangen van God dat de mensen hem zouden leren kennen als vader. En als je ook in het Oude Testament gaat lezen en het gaat ontdekken hoe vaak dat eigenlijk terugkomt, dan is dat best wel indrukwekkend. Bijvoorbeeld als op een gegeven moment Jozua met het volk Israël het beloofde land binnen is gegaan. Over de Jordaan getrokken, dan komen ze bij Gilgal, dan worden ze besneden. En dan wordt dat oude leven van vroeger, wordt dan een soort van daar achtergelaten. Dan is het net alsof er een nieuwe tijd gaat beginnen. En dat God dan met zijn kinderen dat nieuwe land binnen gaat trekken. En dan nemen ze Jericho in en je ziet iets ontstaan van een gezin. En weet je wat dan zo'n schok is op dat moment? Dat op het moment dat ze Jericho hebben ingenomen en God heeft gezegd, oké jongens, we gaan door naar de volgende stad, dat was Ai. Maar blijf met je handen van het goud en het zilver af, van al die bezittingen, laat dat liggen. En is er één man, die heette Achan, die gehoorzaamde niet, die pakte een mooie mantel en wat goud en zilver en die verstopte dat. En dat had toen, want het was het tijdperk van de wet, grote gevolgen. Want die man, die Achan, met zijn hele gezin en alles wat erbij hoorde, werden vervolgens gestenigd, gedood. Nou, een gruwelijk verhaal, dat je echt blij bent dat je een nieuwe verbond leeft. Het verbond van genade. En dan wordt hij in het dal van Achor, dat ligt aan Jericho vast, zeg maar, wordt hij dan gedumpt, zou je kunnen zeggen. En Achan betekent probleem of probleem veroorzaken. Achor betekent eigenlijk dus het dal van de problemen. En God kon toen pas, er staat er letterlijk, toen werd de toren van God geblust, die werd gestopt en hij kon weer verder. En eigenlijk zie je dat heel vaak terugkomen en dan denk je echt van, wacht even. God wil vader en dan toren en dat, hoe krijg je dat nou bij elkaar? Wij leven in het nieuwe verbond, Jezus gekomen, die heeft ons Abba Vader, we hebben het net gezongen. Abba Vader leren kennen. Dat is een geweldige openbaring. Maar eigenlijk is dat een verlangen wat God al die tijd al had. En elke keer als het volk weer bij hem vandaan liep en door de wet er gerechtigheid moest geschieden. Maar dat kon nog niet door Jezus, dus moest dat door allerlei andere dingen. Dan regelmatig keert dan de hartsroep van God daartussendoor. Maar ik had zo graag een vader voor jullie geweest. Bijvoorbeeld in Jeremia 3 vers 19. Daar zegt God, ik dacht, en dan geeft hij het over het volk Israël. Hoe kan ik jullie een plaats tussen mijn kinderen geven? En je een begeerlijk land schenken. Een sieraad voor de wereld. En ik dacht, zegt God dan, jullie zullen mij vader noemen. En je niet meer van mij afkeren. God die had toen al in gedachten, als ze mij als vader kennen, dan zullen ze zich nooit meer van me afkeren, want dan zullen ze zien hoe goed ik ben. Maar ja, die wet die moest nog vervuld worden, er was nog een oordeel, dat werd maar niet weggenomen. Dat moest elke keer weer door straf en weet ik veel gedoe heen. Dus wij hebben een ontzettend voorrecht nu, dat wij weten dat Jezus die straf voor ons voor eens en voor altijd heeft weggenomen. Daardoor kunnen wij God onze Vader noemen en wat je ook uitvreet in je leven, het brengt jou niet in verwijdering met God. Het brengt jou niet bij God vandaan. Want God heeft gezegd, de straf voor jouw schuld heeft Jezus voor één keer weggenomen. Waar Achan op dat moment voor die specifieke ban die op het volk kwam te liggen moest boeten, is Jezus voor één keer en voor altijd voor jou en voor mij gestorven en heeft hij geboet. Wat een vrijheid! En wat een heerlijk vaderschap hebben wij. Of je nou een fijn vaderbeeld hebt of niet. dit is wel een fijn vaderbeeld en dit hebben we allemaal even hard nodig. En daarom staat er in Efeze 2 vers 12 en verder, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Ambulance? Dat is brandweer, ja. Nou, we zegenen ze. Maar niet elke keer mijn preek verstoren. Ja. Is niet verstoren natuurlijk. Nee, we zegenen ze echt. Want als er iemand hulp nodig heeft, dan mogen de priesters ze zegenen. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Wauw. Vroeger hadden wij geen hoop. Nu hebben wij wel hoop. Want op de dag dat het volk de wet vierde, zei God, maar ik ga de geest uitstorten. Zodat jullie weten dat de wet vervuld is door de genade van God. En daardoor hebben wij door één geest toegang tot de Vader. Petrus zegt het zo in 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Door de opstanding van Jezus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. En het mooie is dat dus het kennen van de Vader door God gekoppeld wordt aan het hebben van hoop in dit leven. Wij hebben hoop. En 1 Korinthe 13 zegt, er zijn drie dingen belangrijk. Geloof, hoop en liefde. Liefde is de belangrijkste. Geloof hebben we ook al heel veel over gehoord. Maar hoop zit er een beetje tussen. En misschien ook wel soms in wat we horen erover. En vandaag gaan we het hebben over de hoop die Vaderdag biedt. Over de hoop die Jezus kwam brengen. Want er is hoop in een wereld die zucht in een situatie van ons leven die heel moeilijk en ingewikkeld kan zijn. Er is hoop. En God wil ons hoop geven. Hoop wordt, zo zagen we dat rond de hoge priester. Hoop is als het ware een anker. Als je een boot hebt en die gaat voor anker, dan komt die stevig stil te liggen. Dat anker gaat dan in de grond en dan kan het wel waaien. Maar dan gaat hij voor anker en dan slaat hij niet te pletter. Nou, die hoop die wij hebben gekregen is een anker. En als het stormt, dan sla je niet te pletter. En dan staat er in Hebreeën van, die hoop die gaat voorbij het voorhangsel. Dat is de plek waar Gods aanwezigheid is, waar wij vrije toegang toe hebben. Die hoop hebben wij gekregen. Nou, ik besef de laatste tijd dat ik meer dan ooit eigenlijk, dat ik die hoop ontzettend nodig heb. Want weet je, je loopt tegen dingen aan en dan denk je, oké, hoe ga ik dit nu oplossen? Hoe gaan we dit doen? De dingen die vroeger leken te werken, werken niet meer. Hoe ga ik dat nu doen? Hoe ga ik nu met deze situatie om? En ik kom me vereenzelvigen toen ik van de week in de Bijbel aan het lezen was met profeet Samuel. Althans met zijn verhaal op dat moment. Moet je je voorstellen, Samuel wordt door God eerst naar Saul gestuurd. In de buurt van het dal van Achor, namelijk bij Gilgal, dat lag een beetje zo de vlak voor. Om tegen Saul te zeggen, de koning van Israël op dat moment, dat hij had God ook alweer verlaten, je koningschap gaat stoppen. Ja? Dan moet hij dus door het dal van Achor, heel verhaal, en dan vervolgens moet hij dan naar Izei toe. En God had gezegd, Izei heeft een zoon en die moet jij tot koning van Israël zalven. En dan komt hij daar aan en dan komen de 7 zonen van Izei binnen en hij ziet ze zo binnenkomen en hij denkt, nou, ik zie het al gelijk. Er was een man, ik heb zijn naam even opgeschreven, Eliab, ik vergeet zijn naam steeds, waarschijnlijk omdat hij geen koning was geworden, maar hij dacht met zijn profetische hart, dat moet hem zijn, man, goede uitstraling, dat zal hem wel zijn. Maar goed, toch maar even aan de Heer vragen. Maar God zei, nee, dat is hem niet. Huh? Hoe kan dat nou? Profetenmantel, man van God. Nou ja, je kunt ernaast zitten. Dan zal het wel de volgende zijn. Was het niet. En zo ging het verder. En alle 7 zei God, dat is hem niet. Ik bedacht me, het is wat. Als je door God bent aangesteld, een profetische bediening hebt, dan de moed hebt om naar zo'n man toe te gaan, namens God te spreken, en dan 7 keer lijkt het wel of je ernaast zit. En 7 keer, ja, waarschijnlijk zal die toch naar God zijn gegaan en gedacht van, nou, Heer, hoe ga ik dit nu, wat is dit nu? En hoe zit het nu? 7 keer loop je tegen een muur op. En dan zegt God, er is er nog één. En dan blijkt er ergens op het veld bij de kudde blijkt een jongetje zitten, broertje David. En die komt en God zegt, en hem moet je tot koning zelf, want hij is een man naar mijn hart. God kijkt niet naar de buitenkant. God kijkt naar het hart. En dan zalft hij hem tot koning. En moet je voorstellen dat als Samuel was gestopt met doorzetten. Als Samuel niet had gezegd. Hij was op dat moment in Bethlehem. En wij weten wat voor Bethlehem, wat daar gebeurde. Dat uit David Jezus voortkwam. Dat wij daardoor de geest ontvingen en nu hier fijn Abba Vader kunnen zingen. Als Samuel na 7 keer tegen de muur te zijn gelopen. Toen niet door was gegaan, hadden wij hier nu geen Abba Vader gezongen. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar je snapt wat ik bedoel. Bijna, hè? Ik bedoel, het feit dat je niet laat ontmoedigen door wat je ziet. Zelfs door je eigen geestelijke inzichten waar je zo op vertrouwde die niet blijken te werken of die gewoon verkeerd bleken te zijn. Maar dat je toch doorgaat. Wat is een rechtvaardige? Een rechtvaardige is iemand die eindeloos valt, maar weer opstaat. Dat is het verschil tussen iemand die onrechtvaardig en rechtvaardig. Want God, die tilt hem weer op. En zo is Samuel opgestaan. En dan gaat hij toch verder. En weet je wat nou zo bijzonder is? De muur waar hij tegenaan liep, daar bleek een deur in te zitten. En eigenlijk als je goed gaat kijken in je leven, is de muur waar je tegenaan loopt, als je met God naar die muur gaat kijken, dan zie je dat die muur verandert in een voorhangsel. En dat je terwijl je dan naar de situatie gaat kijken, dat dat voorhangsel dan openscheurt en dat het een deur wordt. Er is geen muur waar geen deur in zit. Het kan een dichte deur zijn en zegt God, loop er maar omheen. En anders doet hij een deur open en dan ga je er doorheen. Maar er is een deur. En weet je, in de Bijbel wordt dat beeld, want dit brengt hoop, wordt dat beeld letterlijk gekoppeld aan hoop. Naar het volk Israël. Als je in Hosea kijkt hoe God spreekt over het hoop bieden aan zijn volk, dan zegt hij dit, Hosea 2 vers 16. Ik zal haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Dan zal ik haar wijngaard daarna teruggeven en het dal van Achor maak ik tot een deur van hoop. En ze zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze vertrok uit Egypte. Toen had het volk de wet nog niet gekregen, toen waren ze blij, toen huppelden ze, ze vertrouwden op de Heer en God wil terug naar die tijd. Weg met dat tijdperk van de wet. Hij wil gewoon dat we weer in vrijheid leven. Dat we als kalveren in de wei die lang vast hebben gestaan ontdekken hoe heerlijk het is om te springen. En zo zegt hij, dat is de tijd van je jeugd. Die liefde, die eerste liefde, wat kun je daarna verlangen? Dat je denkt, dat de ongeremdheid er weer is. Dat je gewoon gaat en dat je denkt, nee, maar ik laat me niet tegenhouden door die 7 keer dat ik tegen de muur ben gelopen. Maar nu, nou ja, dan maar met mijn God spring ik over een muur, ook goed. Als er dan geen deur in de muur is, dan maar eroverheen of eronder door. Maar, en God zegt, ik zal je meelokken naar de woestijn en daar zal ik tot je spreken. Nou, als ik me probeer te verplaatsen, als hij dat tegen het volk Israël hier zegt, want daar was het aan gericht. Wat moet dat voor hem betekend hebben? Als hij zegt, ik zal je mee, lekker, dan gaan we naar het dal van Achor. Iedereen wist, dat is het, de plek waar de vloek en de gevolgen daarvan levend werden. In dood en ellende. Wat is daar nou voor hoop te halen? Daar wil je vijanden nog niet eens naartoe sturen. Laat staan zelf met een verwachting komen van, nou daar zal God weer lekker tot je hart spreken. Goeiedag zeg, wat een plek. Wat bedoelt hij daar nu mee? Waarom daar? Nou, als je nou vanuit de openbaring die Jezus ons geeft naar zo'n verhaal gaat kijken, weet je wat je dan mag doen? Dan mag je gaan ontdekken, waar zit Jezus verborgen in dit verhaal? Want wat deed Jezus nadat hij was opgestaan uit de dood? Hij liep met de Emmausgangers mee. En er staat dat hij met hen eigenlijk het hele Oude Testament doorging en overal zichzelf tevoorschijn toverde. Hij ging verklaren waar hij verborgen zat in dat Oude Testament. Ik heb nog één dingetje. Ik zou graag, als jullie die toevallig hebben, een opname willen zien van dat gesprek. Dan heb je aan preken echt een overvloed. Man, dan heeft hij gewoon alles over zichzelf verteld. Wat een wandeling is dat geweest. Dat waren meer dan 1000 stappen, Gerda. Echt waar, maar geloof maar. geloof maar dat dat, wauw, dus overal, wat zie je, hoe mogen we allereerst ook naar de Bijbel kijken, dat als je ook naar de tijd gaat kijken dat Jezus nog niet geopenbaard was op aarde, dat je hem gaat ontdekken. En als wij dus gaan kijken van, hey, het gaat hier over een deur van hoop, en Jezus gaat dan spreken over zichzelf, dan mogen wij hem herkennen. Want wat zegt hij in Johannes 10? Waarachtig, ik verzeker u, vers 7, ik ben de deur voor de schapen. Dus Jezus kwam ons hoop brengen door de geest, en hij zegt, ik ben de deur. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Een kwinkslagje naar de Farizeeën die daar ook nog wat stonden te preken in de buurt. Maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal die gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Nou, oké, dus we hebben helder. God wil een deur van hoop open doen. En die deur van hoop heet Jezus. Maar nu gaat het leuk worden. Want hoe laat Jezus aan ons zien, door het woord, dat hij de deur van hoop is? Weet je hoe Jezus dat doet? Door precies diezelfde route te lopen, waar destijds de vloek over het volk kwam. Om daar met zijn zegen de vloek weg te nemen. Weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft met zijn bloed de route van jouw leven, van jouw schuld gelopen, om daar met zijn bloed jouw schuld weg te doen. Hij is zelfs in jouw toekomst geweest, zodat de dingen die je vanaf nu nog fout gaat doen, om die met zijn bloed te betalen voor jou. Je hebt niet alleen vergeving gekregen voor de zonde die je hebt gedaan, doet, maar ook voor de dingen die je gaat doen. Hij is de hele route afgegaan. En overal waar vloek was, heeft hij betaald en heeft hij zegen voor jou klaargelegd. We gaan zien dat hij die route loopt. En oh man, dat gaat een leuke vaderdag worden als je deze meemaakt met Jezus. Wat doet Jezus? Markus 10 vers 1. Hij vertrok uit Capernaum of Kefarnaum, zo heet het tegenwoordig, naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan. Dat was het gebied ongeveer waar Jozua vandaan het beloofde land binnentrok. Dus hij maakt een hele oversteek naar die kant. En de mensen verzamelden zich weer in grote getalen om hem heen. En hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Nou, dan gaat hij daar preken. Komt hij trouwens vlak voordat hij gaat bewegen een rijke jongeling tegen. Iemand met een geldprobleem. Hey, waar hadden we die ook weer tegengekomen? Oh ja, in Jericho was er iemand die ook een probleem had met... Die komt hij tegen en dan zegt hij, het is voor een rijke is het moeilijker, maar makkelijker om voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, of voor een rijke om in het koninkrijk der hemelen te komen. En dan denk je, wat bedoelt hij nou allemaal? En dan gaat hij preken en dan gaat hij, Markus 10 vers 45, dan zegt hij nog even vlak voordat hij bij een stad komt, zegt hij, de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losgeld voor velen. En ze kwamen in Jericho, vanaf het Overjordaanse, via Gilgal, zo langs het dal van Achor, bij Jericho komt Jezus. Op de plek waar Achan destijds het volk in de vloek heeft gestort. Komt Jezus aan. De verlosser. Op weg naar Jeruzalem. En wie komt hij daar tegen? Een man die in een boom is gaan zitten. Een man die zich bedekt met vijgenbladeren. Waar kennen we dat beeld van? Ergens uit Genesis? Iemand die van de verkeerde boom had en zich bedekte met vijgenbladeren omdat hij zich schuldig voelde. Daar komt de boom des levens aangelopen. Waar die eerste man van had moeten eten. En de Bijbel zegt dat door de zonde van één man zijn alle onrechtvaardig geworden. En door de gerechtigheid van één man zullen alle gerechtvaardigd worden. Daar komt de boom des levens. En daar zit dus iemand in een boom. Zich te verbergen achter vijgenbladeren. Hij wilde Jezus zien. Maar hij had een geldprobleem. Net als die Achan toen, op diezelfde plek. Hij bestal de mensen. Zou God hem ook in het dal van Achor gooien, samen met iedereen die hij nog had? Nee, want Jezus kwam om de wet te vervullen. Jezus kwam om genade te geven. En hij zegt, tegen Zacchaeus, zo heette die man, kom uit die boom. En wat gebeurt er bij Zacchaeus? Lucas 19, vers 8. Dan zegt hij tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezitting geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgepest, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Je kunt je heel erg proberen te verbergen voor Jezus. Maar hij weet je te vinden. Niet om je af te wijzen en te veroordelen, maar om te laten zien dat hij voor jou betaald heeft. Dat is God. Dat is Vaderdag. Dat God naar je toe komt en dat je niet meer bang hoeft te zijn. Dat is wat deze Zacchaeus mocht ontvangen. Dan is Jezus nog even in Jericho. En dan neemt hij de route richting Jeruzalem. Dan komt hij net buiten Jericho. Met een prachtig uitzicht over het dal van Achor. Waar je dus eigenlijk niet wilde komen. En dan maakt hij het helemaal af. Kijk maar wat er staat in Markus 10 vers 46. Toen Jezus met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok. Wie zat daar met uitzicht op de vloek? Hij kon het alleen niet zien, want hij was blind. Een blinde bedelaar, een zekere Bartimeus, de zoon van Timeus. En toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En de omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde nog harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus bleef staan en zei, roep hem. En ze riepen de blinde en zeiden tegen hem, houd moed, sta op, hij roept u. En hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? Weet je dat eigenlijk heel typerend is? God weet heus wel wat er in je hart leeft, maar hij respecteert je waardigheid en je wil. Hij wil dat je het uitspreekt. Hij gaat niet over je grenzen heen, zoals mensen doen. En hij zegt, wat wil je? En de blinde antwoordt, Rabuni, zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. Jongen, zie je Jezus de weg gaan? Zo langs het dal van Achor, even alle problemen met geld, oorzaken, vergelijkbare situaties van wet naar genade omdraaien. En hier, deze man, blind geworden, was ook een vloek eigenlijk in die tijd, wordt door Jezus genezen. En weet je wat nou zo ontzettend mooi is, als je kijkt naar hoe Jezus hoop biedt bij de Alphenago? Ik ben de deur. Voor Zacchaeus was hij de deur, want die durfde niet tevoorschijn te komen. Voor Bartimeus was hij de deur, want die dacht, ik ben vervloekt, afgewezen, blind, mijn leven is ten einde. Maar de levende deur komt als levende hoop je leven binnen. En wat hebben zij, deze twee, gedaan om God ervan te overtuigen dat hij hen moest redden? Nou, ik kan je vertellen, helemaal niks. Want de overtuiging zat in God zelf. De genade is zoiets moois dat Gods verlangen om jou te redden groter is dan jouw weerstand om bij hem te komen. Hij breekt doorheen. De deur die hij geeft is niet een deur die je zelf moet zoeken, moet wrikken. De deur is een deur die naar jou toe komt. Die voor jou open gaat. Dat is Jezus. Het is zo mooi om dat te zien. Het is zo mooi om dat te zien. Dus God spreekt tot het hart in het dal van Achor. En wat spreekt hij dan? Dan zegt hij, Zacchaeus, Bartimeus, Constantijn, vul je eigen naam erin. In het dal van Achor mag jij horen, er is voor jouw schuld betaald. Want God, die hier vroeger moest oordelen omdat er een wet was, heeft dat oordeel, zegt Jezus, op mij laten neerkomen. En daarom kan ik hier, op deze plek die bekend stond als een plek van vloek tegen jou zeggen, voor jou is dit een plek van zegen geworden. Want ik ben gekomen om de vloek weg te nemen. Ik ben gekomen om het nieuwe verbond in te luiden. En jij mag nu met volle vrijmoedigheid zien dat de muur een voorhangsel is wat is opengescheurd en je mag rennen naar binnen. Het is jouw thuis. Daar is de Vader en je bent zijn kind. Je bent volwassen en volwaardig. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft geen schroom te hebben. Je mag helemaal in vrijheid leven met hem. En de volgende halte, waar gaan we achter Jezus aan, net als Bartimeus, naar tegemoet? Hij ging richting Jeruzalem. De volgende grote gebeurtenis zou zijn dat hij met palmtakken werd binnengelaten in Jeruzalem. Hosanna voor de grote koning. Wij zijn op weg naar Jeruzalem. Wij zijn hier nog een tijdje op aarde. Maar er komt een nieuw Jeruzalem. Deze aarde die gaat voorbij. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, omdat de oude echt stuk gaat. Dat gaan we niet meer repareren als mensheid. Er gaat een nieuwe komen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is wat er gaat gebeuren. En wij weten dat we een nieuwe stad hebben. Wij zijn op weg naar Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem. En jij mag weten dat als jij Jezus kent of aan het ontdekken bent, dat je met hem op weg bent naar die stad. En dat hij jou beschermt. En dat waar er oordeel en verleden en heden en angst voor de toekomst met je mee kan zeulen, omdat dat op je afgestuurd wordt of jouw verhaal is, dat God zegt, maar ik wil jou nu een heel nieuw verhaal geven. Ik wil jou net als Zacchaeus laten zien dat als ik jouw hart aanraak en ik jou bevestig van hoe ik jou zie, dat jij niet meer besteelt, maar dat je vrijgevig wordt. Dat als jij blindheid hebt, letterlijk of figuurlijk, en Jezus komt erbij, dat je dan gaat zien en dat je dan gaat volgen met blijdschap, net als die man. En daarom is het Vaderdag. Het is een dag van hoop. De laatste tekst is Jesaja 65. Dat is de belofte die het volk meekreeg. Vers 9 en 10. Zo zegt de Heer, ik zal niet alles vernietigen. Mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen. Mijn dienaren zullen zich daar vestigen. De Saron zal weidegrond zijn voor schapen. En het dal van Achor, een rustplaats voor rundvee, bezit van het volk dat mij heeft geraadpleegd. Er is eigenlijk maar één sleutel om de deur van hoop in je hart open te zien gaan. En dat is gewoon God raadplegen. Zeggen, Heer, zeg het maar. Zeg het maar. En wat wordt het dal van Achor dan? Een plaats van rust. Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dat is de deur van hoop. Hij geeft je rust. Er zal een rustplaats zijn. En wat moeten wij doen? Niks. We mogen gewoon Jezus zien. En gewoon zeggen, Heer, zeg het maar. Help me maar in deze situatie. Ik weet het niet. Of ik dacht het te weten, maar ik ben 7 keer tegen de muur opgelopen. En ik eindig mijn goede pogingen, zegt u het maar. En zo wordt het Vaderdag. En zo mogen wij hier vandaan een nieuwe week ingaan. Of weken. Een periode van zoeken en van vinden. En je mag in het hier en nu, als jij merkt dat je zo eigenlijk zo'n diepe behoefte hebt. Net als Zacchaeus, God zag zijn hart. Net als die blinde man, God zag zijn situatie. Om te zien, om gezien te worden. Mag je gewoon nu Jezus bij je laten komen. Op dit moment. En weet je, jij weet niet hoe, ik weet niet hoe. Ik weet echt niet hoe God mij elke keer weet te bereiken. Ik zou het graag willen weten, maar het lukt hem gewoon. Hij is er zo goed in. Ik ben er zo slecht in. En hij is er zo goed in. En dat is een goede deal. Ik ben er slecht in, maar hij is er goed in. Dat is hoop. Dat jij weet dat God groter is dan jouw onvermogen. Dat jij weet dat als jij denkt dat het jou gelukt is om hem te ontlopen, dat hij zegt, na 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 na. Ik weet je toch te vinden. Ik weet je gewoon te vinden. Al moet je ergens achter een stapel dozen vandaan komen. Of word je door je broers gewoon en vader compleet verzwegen. Misschien ben jij wel verzwegen in je leven. Is iedereen jou voorgegaan? En heb jij gedacht, ik ben niks waard? Want iedereen. Oh, ik had die. En daar keek ik tegenop. En iedereen. En ik heb zo gedacht. Je hebt altijd naar anderen gekeken. En jezelf weggecijferd. En God zegt, zo, en nu is het jouw tijd. Want ik heb jou gezien. En in al die jaren dat jij misschien jezelf onwaardig voelde, heb ik jou klaargemaakt voor wat ik nu wil doen. Dat is jouw deur van hoop. En dan mag jij vrijmoedig binnengaan. Vrijmoedig. Ja? Zullen we dat doen gewoon samen? Ik weet niet hoe, maar ik bid wel wat. En dan weet God wel hoe. Ja? Zo simpel is het. Lieve Vader, u weet hoe. En het enige wat wij weten is dat u het bent. Wij snappen er niks van. Maar we kennen u. En daar zijn we zo dankbaar voor. We kennen uw liefde. En uw liefde werd zichtbaar doordat u zei, ik wil het oordeel wegnemen, zodat jullie zeker weten dat mijn liefde onbeperkt kan stromen en nooit meer gehinderd zal worden door je eigen tekortkomingen. En zo willen we samen eigenlijk deze waarheid ontvangen. We willen hem omarmen. We willen hem misschien opnieuw weer toelaten in ons gevoel en in ons denken. Er is veel gebeurd. Maar er is ook heel veel gebeurd aan het kruis van Golgotha om daar een oplossing voor te geven. En dat willen wij eren. Dat willen we een grotere plek geven dan de realiteit waar we in zitten. De realiteit waar u instapt is niet groter dan uzelf. En daarom eren we u als onze Vader. We weten dat u, Heer Jezus, de hoogste, de grootste naam heeft gekregen. Hoger dan alles wat er is in de hemel en op de aarde. En we ontvangen uw hoop. Dank u wel dat u Vader bent. Spreek tot onze harten. Wil een moment stil zijn, zodat we zelf eigenlijk uw stem kunnen horen. Misschien dat je een gedachte krijgt, puur voor jezelf. Hoeft het niet te delen, maar puur voor jezelf. Bedenk wat God aan bemoediging tegen je wil zeggen. Misschien een stukje richting. De gedachte die je te binnen krijgt, mag je ontvangen als een woord van God. Als het tot opbouw is, bemoediging en vertroosting, dan is het zijn stem. Dank u, Heer, dat u ons bevestigt. U zegt, ik ben trots op je. En ik ben bij je. En ik ga je nooit loslaten. Ik ben er altijd voor je. En dat ontvangen we, Heer, van u. Dank u wel. Amen.